Ja, deze morgen gaan we weer verder met het onderwerp over de verborgenheden. En ik wil met u stilstaan bij de verborgenheid. Die wordt genoemd in de eerste Korinthebrief in hoofdstuk 2. 1 Korinthe 2, vers 6 en vers 7. 1 Korinthe 2, vers 6 en 7. En dan staat in vers 6 van 1 Korinthe 2. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers deze eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. Ja, geen eenvoudige verse. In de Statenvertaling staat: maar wij spreken de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was. Daar wordt dus echt het woord verborgenheid apart genoemd. En hier is het in de NBG-vertaling wat verborgen, want er staat in vers 7: maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods. Ja, zoals u weet, de NBG spreekt altijd over geheimenis en de Statenvertaling heeft hetzelfde woord vertaald door verborgenheid. Ja, vers 6 en 7, dat zijn geen eenvoudige verzen. En als we ze eigenlijk willen vatten, willen begrijpen, dan moeten we ze lezen in zijn context. Alleen vanuit de context kan je begrijpen wat hier staat. Daarom gaan we lezen de context vanaf vers 18... En dan moeten we naar het eerste hoofdstuk, 1 Korinthe 1 vers 18, want daar begint het over de wijsheid. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele invloedrijke, niet vele aanzienlijke. Integendeel, wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld aanzienlijk, onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Want uit hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roeme in de Here. Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze eeuw, wier macht teniet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Tot zover. Ja, de houding van Paulus in de prediking is dat hij geheel geen gebruik maakt van retorische vaardigheden in zijn spreken. Dat vermijdt hij, dat laat hij helemaal weg. Hij gebruikt geen wijsheid van woorden. Hij gebruikt geen schittering van woorden. Hij gebruikt geen meeslepende woorden. En dat deed hij, maar om één ding, namelijk om de betekenis van de evangelieboodschap, Jezus Christus en die gekruisigd, niet te verduisteren daardoor. Niet te laten ondersneven daardoor, door redenaarschap van de spreker. Als je hier naar Paulus luistert in deze verzen, dan kom je tot de ontdekking dat hij zichzelf niet ziet als een briljant redenaar. En dat hij zelfs geen briljant redenaar, spreker wil zijn. Hij wil geen spreker zijn die gevierd is, die als ware beroemd is vanwege zijn spreken en zijn retoriek. Dat is wel vreemd, want in elke opleiding die je maar krijgt, of je dat nou krijgt op een universiteit in de theologie, of je dat nou krijgt op een bijbelschool, daar krijg je toch heel wat les in hoe je zou moeten redenen, zou moeten spreken, retorisch zou moeten redeneren vanaf een kansel. En hoe men dat verwacht en dat je welsprekendheid je moet aanleren. Paulus is daar wars van. Wil daar zelfs niets van weten en vermijdt dat in zijn geheel. Hij ziet zich niet als een briljant spreker, nee, hij ziet zichzelf als een getrouw verkondiger van de blijde boodschap. En hij beseft één ding, dat welsprekendheid in zichzelf niemand kan redden. Hij weet ook één ding, dat welsprekendheid, redenaarschap, mensen juist kan misleiden. En de voorbeelden in de Griekse tijd, in de Griekse cultuur, zijn daar aanwezig. Hoe de Grieken zich door de wijsgeeren, die uitmuntend waren in redenaarschap, zich lieten misleiden tot allerlei ideeën en tot allerlei dwalingen. Een luisteraar kan namelijk meegevoerd worden door de persoonlijkheid van de spreker en de invloed van de spreker. En dat zie je ook heel veel tot in de dagen van vandaag. Gevierde sprekers zijn vaak enorme grote persoonlijkheden. En dan, als je goed oplet, zie je vaak dat de spreker op de voorgrond treedt, maar dat het altijd ten koste gaat van de boodschap. Dan ga je die boodschap analyseren die men verkondigt, dan is die boodschap vaak niet veel waard. De boodschap treedt dan op de achtergrond en de spreker staat dan in de schijnwerpers. En dat is wat Paulus absoluut niet wil. Ik kwam tot u niet, broeders, met schittering van woorden of wijsheid, u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. En dat moet het doel zijn van elke spreker. Dat hij, ook al komt hij in zwakheid, en dan komt hij met veel vrezen en beven op die kansel, en staat hij voor die mensen, zoals Paulus dat ook blijkbaar ervaarde. En ik kan u verzekeren, elke keer als mensen gaan spreken, als ik ook ga spreken, dan doe je dat in zwakheid, met vrezen en beven. Maar je vertrouwt op de kracht van God en God geeft je ook kracht, God begenadigt je ook daarin. Geef je ook zijn woorden, die je mag doorgeven als een luidspreker. En je mag zo spreken, dat mensen hun geloof niet bouwen op jouw wijsheid, maar op de wijsheid van God. Op de inhoud van de boodschap. Want anders leidt het tot teleurstelling. En we kennen mensen, heus wel in onze omgeving, met die teleurstelling, die hun geloof niet hebben gebouwd op de wijsheid van God, maar op de wijsheid van een spreker. Die hun geloof hebben gebouwd op de spreker in plaats van hetgeen wat hij verkondigt, het woord van God. En er is niet het woord van God op een voetstuk komen staan, de wijsheid van God op een voetstuk komen staan, maar is de wijsheid van de spreker op een voetstuk komen staan, oftewel de spreker zelf. En dan valt op een gegeven ogenblik de spreker van zijn voetstuk, door wat dan ook, en dan valt een hele geloof opeens in duigen en leidt het allemaal tot een teleurstelling. Ja, Paulus kende heel goed dus de aantrekkingskracht van de redenaarskunst op de Grieken. En misschien weet u het wel dat het onder de Grieken zelfs tot een kunst was verheven. Redenaarschap. Het was zelfs een wetenschap. Je kon er in gaan studeren. Je kon er hele studies in gaan volgen om zo een beroemd redenaar te worden. En misschien ook wel juist daarom vermeed Paulus de retorica, de wijsheid van woorden. In vers 17 van hoofdstuk 1, daar staat: want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Laten we dat maar even voor wat het is. Dat is een ander thema. Maar waarom heeft Christus hem gezonden? Maar om het evangelie te verkondigen. En dat niet met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus tot een holle klank te maken. Ja, het gaat Paulus om de kracht van het evangelie van de boodschap zelf. En hij gebruikt geen retorica om niet de boodschap zelf van zijn kracht te beroven. Ja, de wijsheid van God gaat geheel boven de wijsheid van de mens uit. En Paulus zet in dit hele gedeelte, van hoofdstuk 1 vers 17, tot het hele gedeelte waar we in hebben gelezen, en eigenlijk komt die wijsheid zelfs nog in hoofdstuk 3 ook nog terug, zet hij die wijsheid van God tegenover de wijsheid van de mens. 16 maal komt in dit hele gedeelte, ook als je nog hoofdstuk 3 daarbij neemt, 16 maal komt het woord wijsheid hiervoor. Wat is die wijsheid van God? Die wijsheid van God, die ligt in feite achter Gods voornemen der eeuwen. Dat voornemen der eeuwen. Dat plan van God der aionen. Ja, alleen de uitnemende wijsheid van God kon zo'n plan bedenken. En alleen de wijze God kan zo'n plan naar zijn volmaakt bestek uitvoeren. En tijdens de uitvoering van dat plan komt de schrift zelf een paar keer op dat wijze plan terug. En als er weer een stukje van het voornemen van dat plan der eeuwen is uitgevoerd, dan opeens wordt God geprezen om zijn wijsheid. Dat zie je bijvoorbeeld wat Paulus bijvoorbeeld doet in Romeinen 11. Zoek het maar eens op. Romeinen 11. Want u weet wel hoe de situatie eind Handelingen was in Romeinen 11. Namelijk dat Israël Christus, de Messias, niet aanvaardt en dat er een blindheid is, constateert Paulus een blindheid is onder het volk van Israël, waardoor ze Christus niet als Messias zien en hem blijven verwerpen. En aan de andere kant ziet hij dan in het hoofdstuk de verzoening van de wereld, dat juist door die blindheid in de handelingen van Israël, dat geleid heeft tot verzoening der wereld, en dat die wereld daardoor geënt kon worden als takken die eigenlijk niet bij deze boom behoorden, wilde loten, hè, werden die heidenen geënt op die olijfboom van Israël. En zo kregen opeens heidenen in de handelingen deel aan de zegeningen die eigenlijk voor Israël waren bestemd om Israël tot jaloersheid te verwekken, tot naijver te verwekken. En als je dan daarop zo ziet, en je ziet dat dat gaat volgens Gods plan uiteindelijk, naar Gods volmaakt bestek, en dat je dan toch ziet dat Israël dan wel niet nu, maar wel later uiteindelijk tot zijn doel zal komen en dat geheel Israël zalig zal worden, want daar gaat het hele hoofdstuk over, en je beseft hoe dat plaats allemaal heeft en opgetekend als ware staat in Gods plan, in Gods voornemen der eeuwen, dan sluit Paulus Romeinen 11 af met het lofprijzen van God, waarin hij in het bijzonder de wijsheid van God prijst. Want hij zegt dan in vers 33, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Je ziet hier die diepte van de rijkdom en van wijsheid en van kennis Gods, die begint dan Paulus te prijzen als hij dat allemaal ziet. Dat dit eigenlijk, die hele, dat geheimenis van die blindheid van Israël, dat was een geheimenis wat geopenbaard werd als ware in die tijd, dat was verborgen, maar God wist daar al van dat Israël voor de tweede maal Christus in de handelingen zou afwijzen. God wist dat, stond ook alvast in zijn plan, maar, en dat komt ook zo uit in de praktijk. En als dan Paulus het allemaal ziet, wat voor geweldige impact dat heeft en gevolgen heeft voor de wereld en uiteindelijk voor Israël zelfs ook, omdat geheel Israël in de toekomst zalig zal worden, dan roept hij uit, o diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Dus steeds als van het voornemen der eeuwen. En dat voornemen der eeuwen, dat plan dat hebben we in het verleden ontdekt, dat is een verborgen plan. Je maakt je plannen niet bekend aan de vijand. En er is een vijand. En er is een geestelijke strijd gaande. En dan maak je niet je plannen, je voornemen, aan je vijand bekend. En dat doet God ook niet. En daarom zijn er verborgenheden in de schrift. En hier heb je zo'n verborgenheid in Romeinen 11. En als die verborgenheid dan geopenbaard wordt, dan begint Paulus God te loven om zijn wijsheid, om zijn beschikkingen, om zijn onnaspeurlijke wegen die openbaar worden, dat toch alles ten goede keert. Naar de mens gesproken zou je aan het eind van de handelingen denken, Gods plannen falen, er komt niets van Gods plan terecht met het volk van Israël en niets van Gods plan terecht met deze wereld en deze schepping. En toch, als Paulus geopenbaard krijgt hoe het zit en hij het geheimnis van Israëls blindheid mag openbaren, dan begint hij God te loven en te prijzen. Dat hij zegt, dit kan geen mens bedacht hebben. Hetzelfde zie je ook als hij in Efeze 3 de verborgenheid bekend maakt, waar we bij stil hebben gestaan, ten aanzien van Christus, het hoofd, en het geheimenis van de gemeente, zijn lichaam. Efeze 3. Dan komt die wijsheid van God direct ook openbaar. Want nadat hij dat in hoofdstuk 3, die twee verborgenheden, geopenbaard heeft, van wie wij als heidenen tegenwoordig mogen zijn, het lichaam van Christus met elkaar, en dat Christus het hoofd is, en die twee verborgenheden, hoofd en lichaam, onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. En dat ze samen zijn gezegend, samen ook zo zijn gezet in de hemelse gewesten. En hij openbaart het allemaal, wat het allemaal inhoudt, dat geheimenis. Dan zegt hij in vers 9, om in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt, dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. En let nu op, daar komt de wijsheid, opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, wat bekend zou worden, de veelkleurige wijsheid Gods. Denk je het weer? Die wijsheid Gods, die wordt hierdoor bekend. En als ware zelfs overheden en machten in de hemelse gewesten, die dat plan van God ook niet kennen, waar dat plan van God ook verborgen voor is, als ze deze openbaring als ware zien en opeens in zich krijgen, niet alleen wij omdat wij het onderwerp van dat geheimenis zijn, maar ook zij omdat ze opeens zien wat God doet in Christus, dan ontdekken ze opeens hoe wijs God is, hoe wijs zijn plannen zijn, die hij volvoert naar zijn volmaakt bestek. En hier ook die veelkleurige. Het is veelkleurig. Er zitten allerlei kanten aan. Die Paulus allemaal gaat belichten. Die je allemaal in het licht gaat stellen. Want je bent er niet als je maar van één kant het belicht. Je moet het van alle kanten belichten. En ja, dat doen we ook ons leven lang. En je raakt er nooit op uitgekeken. Want het is veelkleurig. Er zitten zoveel kanten aan. Er zitten zoveel kleuren aan. Het is net een diamant die geslepen is. Met allemaal schakeringen. Met allemaal kleuren als je hem tegen het licht houdt. En steeds ontdek je in je leven meer kleur aan die wijsheid van God die hij geopenbaard heeft in die openbaring van dat wij het lichaam van Christus mogen zijn. Dat geheimenis. En dat Christus ons hoofd is. Die veelkleurige wijsheid Gods. En dat is eenmaal als je die diamant gezien hebt, die Jezus Christus zelf is, dan raak je daar niet op uitgekeken. Heel het woord van God is wat dat betreft wordt een diamant voor je. En je blijft erin studeren. Om het van alle kanten te zien. En steeds ontdek je weer dingen die je vroeger nog nooit gezien had. Dat is het wonderlijke. Ja, God heeft een wijsheid die ver boven het bevattingsvermogen van ons mensen uitgaat. En die wijsheid van God is ook verbonden met Gods kracht. Dat is wat 1 Korinthe in dat hele gedeelte wat we gelezen hebben daar laat zien. Namelijk de wijsheid Gods en de kracht Gods. Dat is verbonden met elkaar. Want God is niet alleen de alleen wijze God. Maar hij heeft ook een kracht Gods waarmee hij zijn wijsheid, waarmee hij zijn plannen, zijn wijze plannen, zijn beschikkingen kan volvoeren naar zijn volmaakt bestek. Dus het is niet alleen een plan, maar ook de uitvoering van het plan wat God doet. En dat doet hij door middel van zijn kracht. Daarin wordt Gods kracht geopenbaard. De prediking van het kruis en de verlossing die daardoor wordt bewerkstelligd in ons leven, ja, zijn verbonden met die kracht van God. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 1 vers 18, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods. Het is een kracht van God. Het is niet alleen dat we ontdekken in Gods woord zijn wijsheid, maar in de openbaring van die wijsheid, in de uitvoering van die plannen, daarin staat Christus centraal. En als wij Christus leren kennen en de verlossing in hem, ja, dan ontdekken we ook dat wij meegevoerd worden dat in dat plan, dat we onderdeel worden van dat plan, dat we verlost zelf worden en dat die verlossing die we in Christus krijgen, dat een kracht Gods is tot behoud. En er gaat kracht van uit. En daar moet van de evangelieprediking ook kracht van uitgaan, want het is een kracht Gods. En we komen ook, als je, ja, de wereld kent dat niet, voor de wereld is dat allemaal dwaas. Heel dwaas. geloven. Maar als je werkelijk gelooft in Jezus Christus, in een levende opgestaande heiland die voor je gekruisigd is, voor je zonde, dan ontdek je dat datzelfde leven wat hij in het licht gebracht hebt, dat leven ook in je leeft. En dat als je met elkaar komt, tezamenkomt en tezamen Gods woord opent en over Christus leert en met Christus in gemeenschap bent, dan gaat er opeens kracht van uit. Dan wordt dat leven in je opgewekt, bekrachtigd. En dat is die kracht Gods die je dan bemerkt met elkaar. In het samenkomen, dan ook in het zingen, dan ook in het bidden, in het danken, noem maar op. Dan is er een gemeenschap. En die kracht van God, die voert je in je leven mee. Dat is zo'n kracht die je voortstuwt. En waardoor je nooit meer Christus loslaat. En ook al door omstandigheden hebben we het soms moeilijk en zwaar. En worden we misschien soms wel eens verleid. Toch die kracht Gods die trekt ons toch altijd weer naar Christus toe. Om in gemeenschap met hem voor te leven. Ja, dat ervaren gelovigen. Dat ervaren ongelovigen niet. Ja, voor de Grieken, dat moeten we gewoon goed beseffen. En de hele Griekse cultuur, en daar is de wereld van vandaag niet anders van dan de Griekse cultuur. Ja, voor de Grieken was het kruis een dwaasheid. En voor de mens nog steeds van vandaag is het kruis een dwaasheid. Het idee, en ik zeg het maar eens heel plat, dat een dode Jood hangend aan een kruis de mens verlossen kan, dat is absurd in het oog van de mens van deze wereld. Is absurd in het oog van de Griek. En als je er horizontaal over nadenkt, dan zeg je ook, dat kan niet waar wezen. Dat kan niet, zo'n idee. Dus voor de mens van deze wereld, voor de Grieken, ook in de tijd van Paulus, ja, was het dwaas zoiets te geloven. En voor de Joden, aan de andere kant, was het idee van Christus, de Messias, hangend aan een kruis, dat was ook iets aanstotelijks voor ze. Want wat was hun verwachting? Hun verwachting was, hun beeld was, hun idee van de Messias was, dat ze een onoverwinnelijke Messias zouden ontmoeten. Die hen zou bevrijden van dat Romeinse juk. Waar zij onder gebukt gingen. In de dagen van de Heer Jezus. En zo verwachten ze ook hun Messias. Die overheersing van de Romeinen zou doorbreken. Die Israël direct zou voeren tot het belangrijkste volk. Over heel deze wereld. Ze zouden staan aan de spits der naties. Daar gingen hun profetieën voor een groot gedeelte over. Dat die profetieën, bijvoorbeeld van Jesaja, niet alleen gingen over het staan aan de spits der naties. En dat vanuit Jeruzalem de wet zou uitgaan. Maar dat ook de dienstknecht des Heren zou lijden. En dat hij zou lijden aan een kruis. Ja. Dat hadden ze er nooit in gelezen. En dat was hun verwachting ook niet. En daarom, met het beeld voor ogen dat de Messias zou komen. En dat hij onoverwinnelijk zou zijn. En dat hij hen de overwinning zou schenken. En het Romeinse juk zou afwerpen. Ja, was dat de Messias, Jezus Christus, hing aan het kruis van Golgotha. Was voor hun een enorm teken van zwakheid. En eigenlijk een bewijs in hun ogen dat hij onmogelijk de Messias kon zijn. En ze namen daarom aan die hele prediking, dat Jezus Christus, Jezus van Nazareth, hun Messias was, namen ze enorme aanstoot. Dat was aanstotelijk voor ze, want dat was precies het tegenovergestelde van wat ze hadden verwacht. Ja, de wijsheid van de mens, de wijsheid van de Griek, de wijsheid van de Jood. Het wonderlijke is daarin, dat de wijsheid van de mens in het algemeen, of hij nou Jood of Griek is, dat de wijsheid van de heiden altijd de mens in het middelpunt stelt en geen rekening houdt met God. Wat is de gedachtegang van de mens altijd? De gedachtegang van de mens is altijd dat hij vooruitgang wil. Daar is de mens op gericht. Daar is heel de maatschappij op gericht. Continu is dat de drijfveer van de mens. Vooruitgaan. De mens wil de vooruitgang stimuleren. En de mens wil de wereld verbeteren. Mooier maken. Ondanks de zonde. Men accepteert niet de situatie die is ontstaan in Genesis 3. De val van de mens in de zonde. En men gaat net zoals in de dagen van Kain, diezelfde weg van Kain. Men gaat de weg van Kain. En men bouwt en men maakt en men wil vooruitgaan en men wil de wereld verbeteren. En men houdt geen rekening met God en men stelt één ding centraal en dat is de mens. De wijsheid van God echter stelt niet de mens centraal, maar stelt Jezus Christus centraal. En geeft de mens ook in de persoon van de Jezus Christus de oplossing voor de zonde. En de wijsheid van God onderkent ook die zonde en het zondeprobleem. En dat doet de mens niet. De mens gaat daaraan voorbij. In het hele gedeelte wordt de menselijke wijsheid gezet tegenover Gods wijsheid. En de mens die de gedachtegang van God niet kan volgen, is vaak trots. En denkt dat zijn ideeën over de schepping, zijn ideeën over God, zijn ideeën over de toekomst, vul maar in, dat dat de beste ideeën zijn. Hij is ook blind voor wie God is. Hij is ook blind eigenlijk voor de schepping en de schepper. Hij is ook blind in feite en wordt ook verleid in zijn denken. De mens daagt zelfs ook God uit. Als hij zegt er is geen God. Daagt ook God uit als hij een oordeel geeft. Als hij zegt dat er een God is. Stel dat er een God is. En hij gaat dan naar die schepping daarover oordelen van God. En daagt dan ook God uit als schepper. Geen wonder ook dat in het oog van God de wijsheid van de mens op zijn best dwaasheid is bij God. Daarom staat er ook in vers 18, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht Gods, want er staat geschreven: verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Ja, juist door de zogenaamde wijsheid van de mens heeft de mens God niet gekend en God ook niet leren kennen en onderkent hij God ook niet. En God zegt vanuit zijn gezichtspunt: hoe dwaas is niet de mens? Als de mens op de schepping ziet en geen eens beredeneren kan dat er een schepper dus moet zijn en tot uitspraken komt die God alleen maar uitdagen. Vers 21. Want daar de wereld in de wijsheid Gods, door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Goden behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Pas wel op. Er staat niet hier dat de prediking dwaasheid is. Of dat de prediking dwaas is. Het heeft Goden behaagd door de dwaasheid der prediking, dat is in de ogen van de Grieken, dat is in de ogen van de mensheid, te redden hen die geloven. Ook ben direct er met u eens, er is heel veel dwaze prediking. Prediking die dwaas is. En daarvan is er veel te veel. Maar het gaat hier niet om dwaze prediking. Het gaat hier om de ware prediking, de rechte prediking, die in het oog van de mensheid dwaas is. Vers 22. Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. Ja, de Korinthische gemeente is een illustratie daarvan dat het zwakke van God sterker is dan de mensen. En dat het dwaze van God wijzer is dan de mensen. Ja. 26. Die Korinthische gemeente was die samengesteld. Ziet slechts, broeders, wat gij waart toen gij geroepen werd. Niet vele wijzen naar het vlees. Niet vele invloedrijke. Niet vele aanzienlijke. Integendeel. Wat voor de wereld dwaas is, heeft God uitverkoren om de wijze te beschamen. En wat voor de wereld zwak is, heeft God uitverkoren om wat sterk is te beschamen. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Ja, als je gaat kijken naar die Korinthische gemeente, hoe het was samengesteld, en als je gaat kijken naar de gemeente van Jezus Christus door de eeuwen door trouwens, hoe die is samengesteld. Ja, dan was die hier samengesteld uit Joden en Grieken, maar als je ernaar zou kijken, inhoudelijk, ja, dan waren het niet vele wijzen, niet vele aanzienlijke, niet vele invloedrijke. Het waren niet veel belangrijke personen. Het wil niet zeggen dat er helemaal geen wijzen waren, of invloedrijke of aanzienlijke personen in die gemeente van Korinthe. Er waren wel enkele wijze, enkele invloedrijke, enkele aanzienlijke, maar het waren er niet veel. En je zou kunnen zeggen dat Paulus hier aangaf dat het evangelie onder de lage klasse van de maatschappij in zijn dagen zich verspreidde, hoofdzakelijk. En dat dit ook weer een van de redenen was waarom de hogere klasse in zijn maatschappij hierop neerzag. En dat is niet veel anders in onze dagen. Hoe rijker, hoe invloedrijker, hoe aanzienlijker de mens, hoe vaak dat, hoe meer hij als ware op die prediking van het evangelie des kruises neerziet. In het evangelie wordt niet alleen de diepste noden van de mens geraakt, tot welke klasse of welke ras hij ook behoort, maar God, ja, die verwerpt ook de verkeerde standaarden die de wereld heeft en de wereld hanteert. En is daar ook in conflict mee? Gods maatschappij, Gods vooruitgang, ziet er geheel anders uit dan wat de mens ervan maakt die de weg van Kain gaat. En je zou ook kunnen zeggen dat wat de mens ook irriteert, is altijd dat God niet toestaat dat bij de hele verlossing van de mens zelf één vinger in de pap heeft. De mens heeft totaal geen vinger in de pap ten aanzien van de verlossing. Daardoor is roemen ook uitgesloten. Daarom eindigt Paulus hier ook. En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, vers 28, heeft God uitverkoren. Dat wat niets is, heeft hij uitverkoren. Om aan hetgeen wel iets is, oh ja, er zijn veel aanzienlijke in deze wereld, vele invloedrijke die het hebben gemaakt in deze wereld, die iets zijn, zijn krachten opnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God. Dit heb ik bereikt, dit heb ik gedaan. Alle roem is uitgesloten. Maar uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roemen in de Here. De mens kan zich enorm inspannen in deze wereld. Maar ten aanzien van de verlossing die in Christus is, Gods openbaring van zijn wijsheid, de rechtvaardigheid, de heiliging en de verlossing, die zijn allen in Christus en worden door Christus bewerkstelligd en niet door de mens. En wie roemt, roemen in de Here. Ja, in deze wereld is het vaak een en al roemen. Ga maar op je werk naar een uitje toe. Dan is er vaak een heel veel gehanige kraai. Zeg jongen, waar doe jij nu? Dan moet je even gaan antwoorden wat je allemaal geworden bent. En wat je allemaal bent. Want je moet wat zijn in deze maatschappij. En heel de opleiding is daarop gericht om wat te worden in deze maatschappij. Kinderen zijn amper geboren of ze moeten al naar dat basisonderwijs. Dan worden ze tegenwoordig ingepompt. Dat was in de Griekse daar ook al zo. Het is niks nieuws onder de zon. Vanaf je vierde, vijfde zit je al op de crèche. Of nog jonger. En moet je het al gaan leren. Om staande te blijven in deze maatschappij. En een goede positie te bereiken. Want dat wordt je met de paplepel ingegeven. Ja, Paulus is niet alleen bezorgd om het roemen in deze wereld. En deze wereld wordt wat afgeroemd. Maar is ook bezorgd dat dat als het ware ook doordringt in die Korinthische gemeente. Ook dat roemen. En dat roemen, dat was aanwezig in die Korinthische gemeente. Je kijkt in hoofdstuk 3 vers 21. Dan staat het er ook, hè? Vers 21. Hoofdstuk 3. Daarom niemand beroemen zich op mensen. Alles is immers het uwe. Het zij Paulus, Apollos of Kefas, Petrus. Het zij wereld, leven of dood. Het zij heden of toekomst. Het is alles het uwe. Toch gij zijt van Christus en Christus van God. En er was wat een geroem. Als je ook naar hoofdstuk 1 kijkt, vers 12. Ik bedoel dit, dat ieder uwer zijn leus heeft. Welke leuzen waren er? De ene leus was, ik ben van Paulus. De andere, ik ben van Apollos. Weer een leus, ik ben van Kefas. En nog eentje had bedacht, en ik ben van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd? Of zijt gij in de naam van Paulus gedoopt? Ja. Roemen in mensen. Roemen in voorgangers. Roemen in sprekers. Roemen hier in apostelen. Dat doen we in onze dagen nog steeds. Ik hoor nog steeds vaak mensen roemen in sprekers. Maar we moeten niet staan op sprekers. We moeten staan op de genade van God. Moeten staan op wie? Op Jezus Christus. Toch gij zijt van Christus en Christus is van God. Want uit hem is het dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden, wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij gelijk geschreven staat, wie roemt, roemen in de Here. Er is veel te veel roem in het spreken. Door mensen, richting sprekers en soms helaas ook vaak nog door sprekers zelf die roemen in zichzelf. Hoe goed ze het wel niet kunnen. Paulus daarentegen is wars van dat roemen. Hè? Vers 1 van hoofdstuk 2. Ook ben ik toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Hij is daar wars van. Het woord getuigenis hier in vers 1, dat is in sommige vertalingen, staat daar niet getuigenis, dat hij niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God is komen brengen, maar dat hij de verborgenheid van God is komen brengen. Het geheimenis van God is komen brengen. In het Grieks namelijk is het woord getuigenis, is martyrion. En het woord geheimenis, verborgenheid, is in het Grieks mysterion. En u kunt wel begrijpen, dat lijkt sprekend op elkaar in het Grieks. Het verschilt niet veel. En degene die de Bijbel hebben overgeschreven in de eeuwen toen er nog geen boekdrukkunst bestond, die mensen die de Bijbel overschreven, weer naar volgende kopieën, ja, die hebben waarschijnlijk wel eens fouten daarin gemaakt, omdat mysterion en marturion zo enorm veel op elkaar lijken. Er zijn daarom, als je naar de handschriften gaat kijken van de Bijbel, evenveel handschriften aan te voeren waar er muturion staat, maturion staat, als handschriften waar mysterion staat. Het lijkt gewoon heel veel op elkaar. Het maakt uiteindelijk ook niet zo ongelooflijk veel uit of daar nou staat het getuigenis van God of het geheimenis van God. Want het getuigenis van God is Christus en het geheimenis van God is Christus. En Paulus kwam Christus verkondigen, niet met schittering van woorden of met wijsheid. Want wat is dan dat getuigenis van God of het geheimenis van God? Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. Jezus Christus en die gekruisigd. Helaas konden de Korintiërs alleen maar het begin van de waarheid van God, van de wijsheid van God verstaan. Alleen maar Christus en die gekruisigd. Want wat was het geval, hoofdstuk 3 vers 1? En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen. Dat is wat triest. Als je naar een gemeente een brief moet schrijven, of dat je daar moet spreken, en dat je niet kan spreken als tot geestelijke mensen, dan heb je een probleem. Maar slechts als tot vleeselijke. De Korintiërs waren vleeselijk, waren gericht op de dingen van deze wereld, waar de wereld ook op gericht is. Ze waren nog ontmondigen, staat er vers 1, in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat komt gij nog niet verdragen. Ja, gij kunt dat ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleeselijk en leeft gij niet als onveranderde mensen? Ja, het is triest als gelovigen leven als onveranderde mensen, die niet beseffen gij geheel anders. En ook in de praktijk van hun leven leven, zoals de mens om hen heen die Christus niet kent en dat ze aan hun omgeving ook geheel geen enkele blijk geven dat zij geheel anders zijn, dat ze geheel anders denken. Dat ze niet denken zoals deze wereld. En dat ze die vooruitgang die er in deze wereld is en dat hele denkpatroon die daaraan vastzit, die de mens in het middelpunt stelt, dat ze die niet delen, maar dat zij Christus in het middelpunt stellen. De wijsheid van God. Waardoor ze en begrepen zijn in Gods plan. En de dingen in deze wereld heel anders beoordelen, waardoor ze ook een hele andere beslissingen nemen in de praktijk van hun leven. Dit vers van 1 Korinthe 2 vers 2, want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd, wordt helaas vaak geheel verkeerd geïnterpreteerd. Men trekt het geheel uit de context door het te doen lijken alsof het betekent dat de ware prediking alleen maar hierin bestaat dat Gods genade zondaars redt. En er zijn gelovigen die naar niets anders willen luisteren dan wat zij betitelen als de evangelieboodschap. En als zij dat dan, dit vers, zo aanvoeren, dan redeneren zij alsof dit vers hun dan ontslaat op een hele geriefelijke manier voor hun van de last om serieus de Bijbel te onderzoeken. Om de diepere waarheden van het woord van God met elkaar te onderzoeken en zich eigen te maken en te groeien in het geloof. Het lijkt hen dan als ware door hun redenatie te rechtvaardigen dat zij zich alleen maar met melk hoeven te voeden en dat ze dat vaste voedsel wel kunnen laten staan. Ze blijven onvolwassen. Net als de Corinthiërs. Ze blijven een geestelijke baby die niets anders verdraagt dan de melk van de evangelieprediking en ze beelden zichzelf in dat dat zelfs een verdienste is, dat het goed voor hen is. Ze hebben zelfs kritiek op hen die voort willen varen tot de volmaaktheid, die voort willen varen tot de volwassenheid, die op willen groeien tot volwassenheid en die een vaste voedsel willen nemen uit het woord van God. Veel kerken tegenwoordig zitten vol met deze geestelijke peutertjes, met deze geestelijke kleuters. En het is niet verwonderlijk dat deze geestelijke kleuters met elkaar de diepere waarheden van het woord van God en die onnaspeurlijke rijkdom van genade die Paulus in die latere brieven, waarin hij de verborgenheid openbaart ten aanzien van het hoofd en het lichaam, ja, dat dat voor hun verborgen blijft en dat ze daar ook geheel niet van willen weten. Paulus is daarom gedwongen zijn prediking te beperken tot het niveau van de Korintiërs. Er zijn maar enkele in die gemeente met wie hij wat verder kan komen, want hij zegt in vers 6, toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze wereld, nog van de beheersers deze eeuw, wier machten niet gaat. Ja, hij kon spreken bij sommigen, niet bij allen, niet bij de meesten, maar wel bij enkelen, toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Eigenlijk staat er die daarvoor volwassen zijn, de rijpheid hebben, de volwassenheid hebben. De Statenvertaling, die heeft hier, en wij spreken wijsheid onder de volmaakten. En dan vers 7, wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft, tot heerlijkheid van ons eer de wereld was, letterlijk voor de eeuwen. De grote vraag is, als je ook de MBG leest, maar wat wij spreken als een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voor de eeuwen voorbeschikt, verordineerd heeft tot onze heerlijkheid, of dat geheimenis hier hetzelfde geheimenis is van Efeze 3. Ten aanzien van hoofd en lichaam, die twee verborgenheden, die Paulus in de Efezebrief later geopenbaard. Ja, dat kan niet, want het woord geheimenis is onzijdig. En het woord wijsheid is vrouwelijk. En ook het woordje die is vrouwelijk. En die heeft betrekking op die wijsheid, niet op dat geheimenis. Christus is de wijsheid Gods. Christus is voor de eeuwen verordineerd. Van eeuwigheid voorbeschikt. Christus wordt gepredikt in verborgenheid tot de Corinthiërs, omdat ze vleeselijk zijn. Dus over een verborgenheid wordt hier niet gesproken. Het gaat hier niet over een verborgenheid. Nee, er wordt hier in verborgenheid, zoals de Statenvertaling juist vertaalt, in verborgenheid wordt gesproken over wie? Over Christus, want Christus is die wijsheid Gods. Dus hier wordt helemaal niet gesproken over een geheimenis. Maar voor de Corinthiërs was Christus, die veel meer is dan Christus en dien gekruisigd, want dan zit je bij het ABC van het evangelie. Dan zit je helemaal bij het begin. En Paulus kon helaas niks verder spreken, kon alleen maar de melk verkondigen, kon geen vast voedsel spreken. Alsof het niet zo zou zijn dat je niets meer van Christus zou kunnen zeggen. Natuurlijk kan je van Christus veel meer zeggen. Wat is het vaste voedsel ten aanzien van Christus, de wijsheid Gods? Nou, niet alleen dat Jezus is, Christus is en die gekruisigd, maar ook Christus en die is opgestaan. En ook Christus die is verheerlijkt. En alles wat allemaal aan die opstanding van Christus en aan die verheerlijking van Christus verbonden zit. Er is nog veel meer, maar Paulus kon dat niet verkondigen, vanwege dat het nog onmondigen waren. Hij kon alleen maar spreken over Christus en die gekruisigd. Dus als je dat zegt, is dat geen eer voor je, maar is eigenlijk een schande voor je. Als je nog steeds zit, na 25 jaar, bij de evangelieprediking van Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat je niet gekomen bent in je leven tot Jezus Christus en dien opgestane. Of in Jezus Christus en dien verheerlijkte. Dat is heel triest voor je eigenlijk. Dan ben je nog een kleuter. En dat is wat God niet wil. God wil dat we voortvaren tot onze volmaaktheid. Dat we weten en wat het betekent. Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat we weten wat het betekent. Jezus Christus en dien opgestane. En wat het betekent. Jezus Christus en dien verheerlijkte. Daar gaat het God om. Dat we groeien in het geloof. Dat we kennen en Christus kruis. En Christus opstanding. En Christus verheerlijking. En welke impact en gevolgen. Zegenrijke gevolgen. Voor ons dat allemaal mag hebben. Maar dat was verborgen. Dat was in verborgenheid, zegt de Statenvertaling voor de Corinthiërs. In geheimenis, zegt de MBG. MBG maakt het nog duidelijk door daarachter te zeggen, als een geheimenis is de verborgen wijsheid Gods. En wie is die verborgen wijsheid Gods? Ja, dat is Christus. Gods wijsheid is identiek met zijn voornemen. En God had dus goede redenen om zijn wijsheid uitgedrukt in zijn zoon, Christus. Om Christus en zijn voornemen ten aanzien van Christus, om dat verborgen te houden. Om dat niet aan de vijand dus bekend te maken. Zoals je in oorlogstijd ook je plannen niet bekend maakt van tevoren aan de vijand. En sinds Satans val is er vijandschap, is er een geestelijke strijd. En de verlossing van de mens dringt door tot de kern van de uiteindelijke overwinning van de Heere Jezus Christus, die de mens verlost uit de handen van Satan, uit de handen van de dood, uit de handen van de zonde. Van die wijsheid Gods, van Christus Jezus. Ja, daar hebben de beheersers deze eeuw niet geweten, vers 8. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. de beheersers deze eeuw. Ja, dat zijn niet alleen de menselijke beheersers. En er waren menselijke heersers die de Heer Jezus hebben gedood. Zoals Pontius Pilatus, de stadhouder. Of Caiaphas, de hoge priester. Of Herodes, de koning. Het waren allemaal menselijke heersers. Maar die menselijke heersers, dat waren niet de beheersers deze eeuw, deze aion. Deze beheersers, deze heersers, dat waren alleen maar heersers in hun tijd. Maar niet gedurende de hele aion. Daaraan kan je zien dat dit niet beperkt is tot die menselijke heersers in de dagen van de Heer Jezus, die de Heer Jezus hebben gekruisigd. Maar dat het hun overstijgt en dat het spreekt over die geestelijke boosheden in de lucht. Die wereldbeheersers deze wereld. Die wereldbeheersers deze eeuw. Daar gaat het over, zoals ook Efeze 6. Paulus deze geestelijke boosheden in de hemelse gewesten benoemt. En deze wereldbeheersers. Deze beheersers deze eeuw, deze aion. Die aion die nu al heel lang plaatsvindt. Hè, die begonnen is in de dagen van Noach en die voortduurt tot de wederkomst van Christus, de tegenwoordige, boze aion, waarin deze heersers heersen, ja, die hebben Pontius Pilatus, Herodes en Caiaphas alleen maar gebruikt als instrumenten in hun hand om de hele regie te voeren op de achtergrond van de hele kruisiging van de Heere Jezus Christus. Satan is de heerser van deze wereld. Hij is de God van deze eeuw. Die Jezus zegt het tot drie keer toe. En Satan en heel zijn hiërarchie van heersers, van boosheden, van machten, die hebben niet beseft dat toen zij God zo kruisigden, dat ze eigenlijk hun eigen ondergang tekenden. Want wat betekent Golgotha? Wat betekent eigenlijk het woord Calvary? Het woord Calvary betekent overwinning. Letterlijk overwinning. En ze hebben niet beseft dat de kruisiging van Jezus Christus hun nederlaag betekende. En Christus overwinning. Christus overwinning over Satan en allen die bij hem behoren. Christus overwinning over de zonde. Christus overwinning over de dood. Want als ze dat geweten hadden, zegt Paulus hier, dan hadden ze de Here der Heerlijkheid nooit gekruisigd. En natuurlijk, als je daar dieper over nadenkt, hoe Christus centraal staat in Gods plan, en dat het dus Gods wijsheid is, zijn plan, die hij volvoert naar zijn volmaakt bestek, en dat je gaat er dieper op door denken, dan ontdek je dat alleen de wijsheid van God zo'n verlossingsplan kan bedenken. Een plan, een kruis, in het middelpunt, Christus in het middelpunt, als de gekruisigde, wat dwaas is in de ogen van de mens, wat dwaas is in de ogen van Satan, maar wat wijs is in de ogen van God en wat wijs is in de ogen van de gelovigen. En zodra de gelovige daarop ziet, op Gods plan, op Gods wijsheid, op Christus zelf, op het kruis en wat er allemaal achteraan kwam, ja, dan ontdekt hij dat het kruis een kracht Gods is tot behoud en dat die prediking vanuit Gods woord een openbaring is van Gods wijsheid die ons wijs maakt, die ons opheft, die ons kracht verleent, die ons trekt omhoog, die ons voert naar de volwassenheid, die ons voert naar de volmaaktheid die te vinden is in Jezus Christus. Maar gelijk geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord, en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degene die hem liefhebben. Want ons heeft God het geopenbaard door de Geest. Ja. Gods plan, Gods voornemen, Gods wijsheid gaat boven bidden en denken uit. Geen oog, geen oor, geen hart heeft het ooit bedacht of gezien of gehoord. Al wat God bereid heeft in zijn Zoon, Jezus Christus. Amen.